Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy.
Mannenbrein 100 jaar, daar gaat het toch over?
Mannenbrein 100 jaar.
Oh, ik dacht dat het
jaar.
Voor mijn verjaardag was.
Oh, 100? Oh ja.
Nee.
Kijk, zo doen echte mannen dat, hè?
Ja, 25 ben je toch laatst geworden?
Ja,
precies.
Precies.
Nee, maar ik maak natuurlijk een grapje. Het is niet echt Mannenbrein 100 jaar.
Podcast 100. Nummer 100.
Ja, podcast nummer 100. Wauw. Ja. Waar is de tijd gebleven, hè, jongens?
Ja, en 99 andere podcasts. Wauw, jongen. Dat
Holy
zit er allemaal
shit,
in. En speciaal voor deze podcast hebben we een Q&A. We hebben wat vragen binnengekregen. En er is ook nog een hele mooie aankondiging op het eind.
Oeh.
Yes, zeker. Over, maar dat gaan we nog niet
zeggen. Laurens wordt ontslagen.
Op de 100ste podcast word ik live op de podcast ontslagen.
Dat leek ons wel inderdaad een veilige omgeving om dat te doen.
Ja, ik kijk er aan naar uit. Ja, inderdaad. Op internet.
Dat blijft ook een soort inside joke, hè?
Dat ontslagen, ja, ja.
Ja.
Maar nu wordt het waarheid.
Ja, precies. Nou, ik kijk al uit naar het einde van deze podcast. Maar eerst nog even werken en de vragen beantwoorden.
Zo.
Ja, toch? Zo
wel een beetje inzet tonen.
Ja, dat ook inderdaad.
We gaan er wel een beetje geld in verdienen.
Niet dat het iets helpt, maar toch.
Nee, zeker. Nou, ik heb dus de vraag gezien. Jullie niet.
Oh, ja. Poeh.
Ja.
Ja, maakt mij toch allemaal niks uit. Ik word ontslagen.
Dat is zeker waar. Nee. Ik heb 5 vragen geselecteerd die we deze podcast van een antwoord zullen voorzien.
Oké.
Ja.
Beetje leuke vragen wel, hè?
Zeker, zeker.
Niet te moeilijk ook.
Nou, laten we dan...
laten we eens kijken.
Ja, nee, laten we gewoon beginnen bij een vraag van Lin. Lin die vraagt... Welk persoon is een groot voorbeeld voor jullie en waarom? Mag iemand zijn die je bewondert? Dat is een hele leuke vraag.
Superleuk. Ja, Lin, leuke vraag heb je daar gestuurd.
Ja.
Nou, jullie weten al wie ik ga zeggen, hè?
Lin is zo gek nog niet, hoor.
Nee, Lin die weet het wel. Mm. Maar kunnen jullie het van mij raden?
Ik voel het al. Je kijkt dan naar mij.
Ja, precies. Het is natuurlijk Marvin. Matthijs, bedoel ik.
Marvin van de Mannenbrein.
Marvin van de Mannenbrein, die is het. Nee, jij bent het by far niet. Wie? Nee, ik ga het toch zeggen, hoor.
Stefan Housen.
Stefan Housner ook wel. Ja, wel ook. Ja, maar er zijn heel veel mensen. Maar de eerste aan wie ik dacht was natuurlijk James Bond. Die heeft mijn coachingcarrière zo goed geïnspireerd.
Nou, maar dat is wel een goeie. Gaat het om...
Je mag zelf kiezen.
Het persoonlijke stuk of op het vlak van...
Kijk, het vette van James Bond is dat hij gewoon alles kan.
Ja, en dit is het bizar dat dit ook geen grap is. Maar dat,
het is nu echt even geen grap. Het is natuurlijk, ik ben echt al heel lang fan, al sinds klein jongetje.
Je bewondering voor James Bond.
En ik heb natuurlijk wel eens nagedacht, van, ja, waarom eigenlijk? En toen... Trouwens, ook tijdens een ayahuasca-trip is dat nog eens helemaal omhoog gekomen. Maar ik weet niet of het daar helemaal over uit te wijden. Mm-hmm. Maar gewoon. Het blijft een fictioneel karakter. Maar dat alles kunnen en zo competent zijn en zo zelfverzekerd zijn. En natuurlijk, weet je, het is een hele uitvergroting van de realiteit. Maar het heeft wel, zeker voor... Iemand als ik, die toch best wel aan zichzelf kan twijfelen, is het dan wel heel gaaf om zo iemand te zien die dat dus echt totaal niet doet. En natuurlijk, het is gewoon een film. Alleen, ja, dan mezelf eigenlijk al als klein jongetje in de schoenen van James Bond plaatsen en dat soort van nog steeds op volwassen leeftijd ook wel doen. Ja, dat geeft wel echt ook een soort van, reassurance, ik weet het Engelse woord komt op, een soort van
geruststelling,
bekrachtiging of zo. Gewoon, het is gewoon heel fijn om bepaalde helden in je leven te hebben, of ze nou bestaan of niet bestaan, mm-hmm. waar je gewoon af en toe weer naar terug kan gaan en denk, wat fijn dat er is. Ik heb ook wel eens, er is dan een YouTuber die ook allemaal van die James Bond filmpjes maakt. Hij heeft echt gewoon een James Bond YouTube kanaal en hij praten dan over iets zo specifieks, wat je echt alleen maar als James Bond fan kan weten. En ik luisterde ernaar en het raakte mij gewoon dat hij daarover praatte, omdat ik toen dacht, wow, ik voel me zo verbonden met deze gast en met de hele community. Omdat we iets hebben wat eigenlijk alleen wij een soort van weten. Mm-hmm. En dat gaf dan gelijk weer ook zo'n ja, fijn en soort van verbonden gevoel. Dus ik ga toch gewoon zeggen, ja, Jane Bond, ja, dat is de eerste die in me opkwam.
Dit is het moment, Kelly, dat we moeten ingrijpen, anders is de podcast
ja, ik kan daar echt een hele podcast over wijden. En we werd nog op de Facebookgroep, werd er nog zo'n grapje gemaakt.
Zeker,
Bond girl dan, hè, met een pruik op.
Ja, maar ik ben zelfs een keer met jou naar de laatste James Bond film gegaan, juist, die jij voor het eerst zag in de bioscoop.
Ja.
Ik ben er live bij geweest.
Ja, live bij geweest, ja.
Toen zijn we nog blijven zitten, omdat na de ondertiteling, of de aftiteling, altijd normaal gesproken blijkbaar het zinnetje verschijnt helemaal op het einde. Ja. Zal de bioscoopzaal al lang is leeggelopen, maar wij nog met z'n allen zaten in afwachting van gaat dat zinnetje komen.
Ja.
En de twee mensen die voor ons zaten, ja, enthousiasme hoorden, bleven toen ook zitten. Ja. Van, die waren toen ook wel benieuwd van, oké, wat gaat er dan nog komen?
Ja.
Want dat was voor het eerst dat James Bond doodging in die film.
Ja.
En toch stond er James Bond Will Return.
Ja. Precies.
En toen was jij weer gerustgesteld.
En daar wachten we al best wel lang op.
Ja.
En fun fact, of eigenlijk niet zo'n fun fact. Eigenlijk in hindsight vind ik dat toch de minst goede film eigenlijk. En daar kan ik ook nog heel erg over uitweiden waarom. Maar goed, dat vullen we de hele podcast hier. Ja,
waar ik aan moest denken aan jouw verhaal. En dat is natuurlijk, kijk, wat zijn films? Het zijn verhalen waar vaak karakteristieken die we als mens bewonderen of die we interessant vinden tentoongesteld worden. En als je dan kijkt naar Carl Jung met het idee van archetypes. Dat er een soort van mentale beelden zijn van eigenschappen die je als persoon kunt hebben die heel erg helpen in het leven. Dan is James Bond natuurlijk bij uitstek iemand die veel van dat soort eigenschappen die je net ook al benoemde, zoals zelfverzekerdheid, belichamen, die een inspiratie kunnen vormen voor ons eigen leven. En ik herken het wel met een ander filmpersonage. Die laatst toen ik bij mijn eigen delen zat in te checken, zelfs naar voren kwam. En dat is van Lord of the Rings.
Ik heb nog nooit Lord of the Rings gezien, wat erg, hè?
En dat is Aragorn. Ja, dat zegt je waarschijnlijk niet zoveel, maar het is een van de hoofdpersonages door de drie films heen. En hij heeft een heel... Hij is uiteindelijk de koning, maar voelt zich niet verheven boven zijn volk, maar is juist iemand die heel erg ingesteld is op van the greater good. Oké, wat is voor iedereen juist. En heel erg empathisch is, heel erg gevoelig is, maar wel een bepaalde krachtvorm heeft. En ik denk dat als ik mijn persoonlijke beeld van mannelijkheid zie, dat het daar heel erg naar neigt. Kijk, het is een strijder. Het is een krijger die zijn mannetje staat, de orks kan afslachten wanneer dat nodig is. Maar ook een hater is. En zelfs hedende krachten heeft in die films. En dat is vaak een onderbelichte kant van hem. Maar ik denk dat die combinatie voor mij persoonlijk weer net een snaar raakt. Waar ik van denk, ja, volgens mij is dat een beeld van mannelijkheid wat in balans is. Waarbij er ook ruimte is voor zijn twijfels en onzekerheden die hij bijvoorbeeld in het begin heeft. Dat hij zoiets heeft van, ja, ben ik het wel waard om die koning te worden? En ik moet er bepaalde dingen voor bereiken. En zijn hele reis door die films heen zit hele mooie momenten in. Maar ik denk dat dat een interessant beeld geeft van hoe mannelijkheid er ook uit zou kunnen zien. Het is een beetje die uitspraak van Jordan Peterson ook van, oké, iemand die niet in staat is om van zich af te bijten en daardoor per definitie altijd goed is, is eigenlijk niet goed, maar naïef, want hij kiest niet echt voor de goedheid. Het is meer vanuit angst dat hij niet van zichzelf durft af te bijten en daardoor is een soort van walkover. Maar als je wel in staat bent om voor jezelf op te komen, grenzen te stellen, het gevecht aan te gaan, wanneer dat nodig is, maar je kiest ervoor om vriendelijk te blijven, wanneer dat ook een optie is, ja, dan heb je het echt over moed. En dan heb je het echt over iemand die ethisch en moreel bewonderlijk is in mijn perspectief. En Dat is als ik een fictief persoon zou pakken, is dat voor mij iemand die, dus grappig genoeg ook toen ik een IFS-oefening bij mezelf deed,
daarboven
kwam. Als een soort van, hij kwam daarboven en dacht, oh, dat is mooi. Kom maar hier, Aragorn, je mag wel bij mijn interne systeem horen. Ja, en een real life, die pak ik er dan ook gewoon nog eventjes bij. Dat is moeilijk voor wie ik zou gaan, maar ik denk toch wel Gabor Maté. Dat voor mij iemand is die met zoveel empathie over verslaving en best wel moeilijke onderwerpen in deze samenleving kan praten en daar zo eerlijk over is, over zijn eigen proces daarin, nog steeds tot op de dag van vandaag, zichzelf niet wegzet als een soort goeroe die het allemaal heeft uitgevonden. Maar die man is ergens in de 70 nog steeds verteld over de patronen die hij allemaal doorleeft en zijn eigen blokkades. En daar zo open over is. Dat is wel erg bewonderingswaardig. En iemand die een grote bijdrage heeft geleverd aan hoe we naar verslaving kijken, hoe we naar patronen kijken. En ook bij mannenbrein, als je gewoon kijkt naar trauma's die mensen uit het verleden hebben meegemaakt en de invloed daarvan op hun liefdesleven. Ja, ook weer terug te vinden is in de adviezen die wij geven, alles wat we van hem hebben geleerd. Dus ja, dat zijn twee personen, fictief, en iemand die echt op deze raar rondloopt. Alhoewel, niet uit te sluiten is dat Aragorn ook hier ergens rondloopt.
Ja, het is een deel van jou natuurlijk. Hè? Dus ja, ergens precies. Zit hij ook in jou. Ja, ja, ja.
Ja, ja, dat is dat.
Mooi.
Ja. Dan kijk ik naar Kelly, die wordt genomineerd dan.
Ja, ik ben blij dat jullie voor mij hebben gesproken, want dan kom ik als meest geloofwaardige hierover.
Je hebt Goofy. Nee.
Jij gaat Spider-Man noemen.
Nee, ik moest eventjes denken aan...
Die vind ik ook vet, hoor.
Wie? Spider-Man?
Ja.
Het is niet vanuit de film. Het is wel het is geen fictie, maar het is wel een echt persoon. En het is eigenlijk ook wel grappig dat jullie ook voorbeelden noemen vanuit films, waarin wij dames vaak vertellen dat er een liefdesblauwdruk een stukje voortkomt uit romantische films. Hoe ze daar naar kijken, wat ze daarin meekrijgen.
James Bond had een hele goede liefdesblauwdruk. Wat is een heel lang voorbeeld.
Die is heel veilig.
Ja, super veilig.
Ja, ja, ja.
Ja, zeker.
Ja, maar dat ook, romantische wat je dan in je hebt, dat je dat ook zeker mag in het echte leven. Zo bedoel ik het niet, want het is niet per definitie fout. Maar dat iedereen zo, dat het associeert met wat je echt voelt en met de delen in jezelf.
Ja.
Dus dat vind ik dan wel grappig. En ik zelf heb eigenlijk, ik heb eigenlijk nooit echt een voorbeeld gehad. Laat ik zo zeggen dat het een soort fan zijn, zo voelde dat dan. Dat is voor mij een beetje, voelt dat een beetje kinderachtig.
Mm-hmm.
En dat is dan echt vanuit mijn oude verhaal. Want ik moest wel heel serieus zijn. Dus ja, als je dan iemand goed vindt. Of ja, ik weet niet, dat resoneerde gewoon niet helemaal. Ik vond die mensen altijd maar een beetje gek. En ook komt dat door soort voetbalsupporters met hun clubpie. En dat soort, daar associeert niks.
Niet
op
PSV beginnen nu, hè? Maar dan hebben we een
Philip Cocu, al
ja, ik zal maar niet zeggen waar ik dan, wat mijn clubpie is. Mijn clubpie. Nee, maar er zitten natuurlijk heel veel...
Ajax Amsterdam, toch? Of niet?
Juist. Ja,
wel. Editor, haal dit allemaal maar even uit.
Oké.
Ja, nee, ik zal niet te veel afwijken, maar... Nee, het is... voor mij was het een soort taboe op. En uiteindelijk is er toch iemand ontstaan in mijn leven waar ik echt wel tegen opkijk en die ik heel erg bewonder, wat ik heel mooi persoon vind. Die ik niet eens persoonlijk ken, maar dat is uit de sport. En dat is Max Verstappen.
Right. Of course.
Is geen fictioneel karakter dus, Max.
Nee.
Oké. Ik ben niet zo into de Formule 1, dus ik zou het allemaal niet weten, hoor.
Ja, en het mooie daarvan is dat zelf als kind speelde ik dan met autootjes, niet met poppen.
Mm-hmm.
En mijn vader vond het ook altijd leuk om lekker door te rijden, auto, muziekje aan. En als kind vond ik dat ook echt geweldig. Dus ik had al echt wel iets met auto's. Eigenlijk alles dat sneller dan een fiets gaat, vind ik leuk. Maar op een gegeven moment stond daar een soort held op in de Formule 1. Jong, heel veel talent. Maar wel met een hele grote uitdaging in de Formule 1, waar de mensen ruimte voor hem moesten gaan maken. En die eigenlijk ook pakte door zijn talent en zichzelf echt neer te zetten. Maar niet met het beste materiaal eigenlijk. Dus hij was heel toegewijd, ook aan zijn team, want hij is ook bij het team gebleven. Dat vond ik zo mooi in hem, die loyaliteit van we gaan iets samen doen, we zijn een team, we gaan ervoor, we gaan met z'n allen voor die wereldtitel. Terwijl hij gewoon een heel jong persoon is en dan zo'n soort... dat team toch wel een beetje draagt daarin. En dan ook zijn ruimte pakte in de baan. En zijn doorzettingsvermogen en hoe die daarin authentiek blijft aan zichzelf. En zijn loyaliteit vond ik zo mooi van zo'n jong persoon. Die eigenlijk, waarin roem en fame en ja, hij heeft wel zijn eigen privéjet. Dat wel, maar het is niet iemand...
Wie niet?
Die,
moeten we nog even over onderhandelen, Matt? Want ik heb hem niet, helaas.
Ja, maar aan het einde...
ik word toch ontslagen. Laat maar weer zitten. Die droom is weer vervlogen. Ja.
Ja, dus dat vind ik heel mooi. En het resoneerde voor mezelf in het stukje dat ik ook heel erg ben gaan voor de sport. En ook niet altijd het beste materiaal had. En het beste wilde halen uit wat ik had. Waar ik ook dankbaar voor was. Maar dat was wel dat gevoel wat hij dan had, omdat dat dan niet mee zat. Dat herkende ik zo. Ik dacht, oh, ik begrijp je. En ja, hoe die dat natuurlijk verder heeft doorgezet, vind ik ontzettend mooi. En ook hoe die de media toespreekt. Gewoon zo authentiek, helemaal niet. Ja, dat het moet, dat hij iemand anders wil neerzetten. Hij is zo recht door zee. En ja, dat vind ik heel bewonderenswaardig voor iemand in die wereld. Verder ken ik het niet privé natuurlijk, maar voor wat ik zie, zo ver in vergelijking tot andere sporters in de F1. Ja, vind ik het gewoon een heel bijzonder persoon. En ik ben dit jaar dan voor het eerst naar een Formule 1 race gegaan. Ja, ik voelde me ook gewoon helemaal een klein kind daar. Zo dat ik ook wel eventjes een oordeel bij mezelf had van... Ja, Kelly, kijk zeggen, nou, ja, die volwassen vrouw hier,
ja,
zo.
Ja, komt hij toch, ja.
Als een klein meisje.
Mensen die fan zijn, zijn gek, toch?
Ja, ja, precies dat. En, maar het was een gigantisch feest en het was zo mooi om mee te maken. En die samenhorigheid ook met de mensen, die community, dat gevoel. En allemaal voor hetzelfde gaan, maakt niet uit van welk team je bent. Ja, dat vond ik zo mooi. Heel anders dan voetbalsupporters. Dus ja, en daaruit heb ik ook weer een soort van vriendschappen opgebouwd met mensen vanuit de fanclub. Waar ik dan binnenkort ook de laatste race mee ga kijken. Dus dat bracht me ook heel veel. Ja, het is echt heel mooi gaan. Dus dat, ja, dat is dan mijn
voorbeeld. Dat is ook gewoon leuk. En dat is hetzelfde met de identificatie die je hebt, Laurens, met zo'n man, jongen die op YouTube filmpjes maakt over James Bond, dat je daarover herkenning uit haalt. Van, oh ja, wauw, dit is echt een soort subgroep waar ik bij hoor. Maar het is over een onderwerp wat je vet vindt, waar je plezier uit haalt. En dat je daar met andere mensen tot het detailniveau over kunt spreken. Dat geeft gewoon heel veel voldoening.
Zeker.
Ja.
Echt ontzettend leuk.
Ja,
ja, ja, ja.
Ja, mooi. Gaan we eens even kijken.
Mooie vraag van Lynn.
Ja.
Ja.
Ja. Gaan we eens even een paar moeilijke vragen stellen.
Oh, moet er ook nog gewerkt worden.
Ja,
oh, jee. Help.
Kan je verliefd zijn op meerdere personen? En die vraag is van Annemarie. Ja, kan dat?
Ja, ik denk het wel.
Mm-hmm.
Ik denk dat je verliefd kan zijn op meerdere personen. Het is sowieso, wat is verliefdheid dan voor jou? Wat betekent het voor je en wat wil je dan eigenlijk ook in het leven? Zijn dat mensen waar je potentiële kandidaten waar je over nadenkt om een relatie mee op te bouwen? Maar ik denk dat de fase van verliefdheid inderdaad op meerdere personen kan zijn. Maar het daadwerkelijk houden van en echt een toekomst met iemand op willen bouwen, dat het weer iets heel anders is.
Ja.
Ja. Ja, dat is een goede nuance inderdaad. Wat is verliefdheid? Ik zat bij mezelf ook even na te denken van, ben ik ooit op twee personen tegelijk verliefd geweest? En er kwam niet zo snel een antwoord op. Maar wel zeker op de eerste vrouw in mijn leven waar ik echt heel erg verliefd op ben geweest. Dat heb ik volgens mij ook nog eens in een van deze podcasts ook verteld. Dat was nog ver voordat ik überhaupt in de persoonlijke ontwikkeling zat. Ik zelf ook nog gewoon veel jonger was. En eigenlijk gewoon heel erg verliefd was op een vrouw waarbij het niet wederzijds was. Zeg maar, we hadden niet eens een relatie eigenlijk of zo. Maar in diezelfde periode, steeds als ik dan een vrouw ontmoette waar het dan ook wel echt mee klikte of zo, dan al heel snel kon ik mezelf ook al wel erin verliezen. En ja, ben je dan verliefd? Of heb je eigenlijk nog delen in jezelf aan te kijken die een soort van vanuit het hechtingssysteem heel erg geactiveerd worden? Ook omdat de relatie met jezelf eigenlijk nog niet zo heel goed zit. Dus ik kan me voorstellen, en dat is lang niet in alle gevallen zo hoor, maar dat misschien mensen die zich hierin herkennen dat wel kunnen hebben. En dan ook natuurlijk met meerdere personen tegelijk kunnen hebben. Maar ja, ik denk daarnaast, ja, het komt natuurlijk ook wel gewoon voor. Hè, van iemand is misschien ook het werk aan zichzelf verricht en heeft een goede relatie met zichzelf. Heeft misschien ook een relatie met iemand. En tijdens die relatie opeens word je ook verliefd op iemand anders. Ja, het zijn dingen die gebeuren. Dus,
de vraag is dan natuurlijk, ja, ben je nog verliefd
op je
partner? Ja, of ja, is dat een houden van die verder gaat dan verliefdheid?
Dat is een goeie, ja.
Mm-hmm.
Ja, dat is een goeie. Ja, mijn gevoel, of het is uiteindelijk een beetje flauw, maar het is een ja-nee vraag. Kan je verliefd zijn op meerdere
dat
mensen?
Het zou ook wel fijn zijn als jullie gewoon met ja-nee antwoorden.
Ja, volgende vraag. Ik denk dat wel kan. Maar precies wat Kelly zegt, van wat is verliefdheid, is hierin wel een hele belangrijke.
Ja, als je kijkt naar een soort van drie stages of drie fases of drie verschillende soorten relaties die je met iemand kunt hebben, is inderdaad wij noemen het ook wel een soort verhaal wat je met iemand kan schrijven. Je hebt een lustverhaal, vooral aantrekkingskracht, seksuele aantrekkingskracht, the friends with benefits, one night stands. Dan heb je een liefdesverhaal waarbij er echt een gevoel van verliefdheid kan zijn. Er zit echt wat meer connectie bij. Het zou zelfs wellicht een van de twee dat je het gevoel hebt van oké, dit zou zelfs meer kunnen worden. Maar je hebt ook een levensverhaal. En een levensverhaal is van oké, ik vind deze persoon niet alleen aantrekkelijk, we hebben niet alleen een connectie, maar we zijn allebei toe aan een relatie. We hebben een relatievisie die overeenkomt en we kunnen echt een leven gaan starten samen. En wat Esther wel zo mooi daarover zegt, is van ja, je kunt met heel veel mensen een liefdesverhaal schrijven, maar dat zijn niet allemaal mensen met wie je ook een levensverhaal kunt schrijven. En die nuance is heel erg belangrijk om te maken, omdat soms is het zelfs dat er aan beide kanten verliefde gevoelens zijn, maar dat omstandigheden alsnog een levensverhaal in de weg staan. Omdat één persoon net verhuist naar het buitenland en daardoor gaat het niet werken. Of die persoon komt net uit een relatie en heeft eigenlijk gewoon nog te veel behoefte om single te zijn en heeft nog wat dingen te verwerken. Trauma die een rol kan spelen, waar iemand bepaalde bindingsangst door heeft ervaren. En die persoon die kan of wil daar niet mee aan de slag gaan. Ja, dus, er zijn zoveel variabelen die daarbij nog een rol kunnen spelen. Hoe je er zelf in staat, heeft er altijd wel weer een invloed op, maar je hebt er nooit 100% controle over. En dat gezegd hebbende, stel je kijkt naar hoe wij daten gewoon überhaupt in Nederland, dan is het idee over het algemeen dat als je echt een liefdesverhaal met iemand gaat schrijven, dat je op een gegeven moment wel voor die persoon kiest. En je gaat dat met die persoon bewandelen en schrijven, dat verhaal. Wat erop neerkomt, is dat je eigenlijk ook veel andere mensen geen kans geeft. Stel, we zouden in een maatschappij leven waarbij het heel normaal is dat je met meerdere mensen blijft daten. En dat polyamorie een meer gangbare vorm is in onze maatschappij. Ja, wellicht dat veel meer mensen achterkomen van, oh ja, wacht even. Je kunt verliefde gevoelens ervaren voor meerdere personen tegelijkertijd. Hoe ik het zelf heb ervaren is in mijn open relatie altijd dat, oké, stel je zou verliefd gevoelens voor iemand anders krijgen, maak je dat eerst bespreekbaar met je partner. En dan ga je kijken van oké, hoe komt dat? Omdat wij echt voor elkaar kiezen en niet polyamoreus zijn, niet meerdere relaties willen hebben. Ook niet een soort friends with benefits naast onze eigen relatie willen hebben. Maar helemaal aan het begin, en ja, wij zijn inmiddels 8 jaar samen, maar helemaal aan het begin heb ik het echt over 7 jaar geleden, heb ik wel vrouwen ontmoet waarmee ik zag dat ik daar verliefde gevoelens voor kon ontwikkelen. Terwijl ik ook nog steeds vlinders in mijn buik had voor mijn huidige partner. En wat ik daar wel heb ervaren is van ja, wat is verliefdheid eigenlijk? En als je gewoon de research ernaar gaat kijken, dan is het eigenlijk niks meer dan een cocktail van neurotransmitters. En vanuit een neurologisch perspectief is het op zich best logisch dat je die bijvoorbeeld dopamine aan meerdere personen kan koppelen en dat je voor meerdere personen tegelijkertijd verliefde gevoelens kunt ervaren, dat niet een exclusief iets is. Net zoals als jij je hecht aan iemand op een platonische manier, bijvoorbeeld met je ouders of vrienden, daar spelen ook allerlei neurotransmitters een rol bij. En dat is ook gewoon een hechtingssysteem wat geactiveerd wordt. En dat kan je ook met meerdere personen te ervaren. Stel, wij zouden een maatschappij hebben waarbij je zegt, je mag maar aan één ouder hechten. Dan mag je niet aan die ander hechten. Ja, dan zouden we het hele ouderschap zo kunnen inrichten dat we een situatie creëren waarbij iedereen ongeveer gehecht is aan één ouder. En dan denken we, oh ja, dat is toch logisch. Je hecht aan één ouder. Ja, hoe kan je ook aan twee ouders hechten? Dat is hartstikke gek. Zo zit dat niet met elkaar. Dus ik denk dat ook een beetje hoe de samenleving is ingedeeld. Zonder daar een waardeoordeel aan te hangen dat het goed of slecht is, dat het ook bijdraagt aan het beeld van oké, je kan verliefde gevoelens hebben voor één persoon. Terwijl er zat mensen zijn die erachter komen in een relatie dat ze verliefde gevoelens voor iemand naast hun huidige partner kunnen ontwikkelen. En dan kun je zeggen, oké, maar dan zit het misschien in die relatie niet goed. Klopt, maar dat is meestal eerder een aanleiding dat ze zijn open gaan staan voor andere mensen, waardoor ze daar die verliefde gevoelens voor kunnen ontwikkelen. Waardoor ze erachter komen dat dat mogelijk is. Ja, wat niet altijd betekent dat ze niet meer verliefd zijn op hun partner, of dat die neurotransmitters niet meer aanwezig zijn, als er dus in heftigheid wellicht wat gedaald zijn.
Of dat het geen toekomst meer verder heeft.
Ja.
Dat hoeft ook niet.
Ja. Dus ja, als we dit gewoon helemaal samenvatten, dan is het
antwoord
ja.
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 Nee,
ja. Ja, als ik zo'n dame zou coachen, dan zou ik haar ook de vraag stellen van, waarom vraag je dit? Van, want wat gebeurt er dan met jou eigenlijk? Ben je dan in een dilemma voor wie je gaat kiezen? Wat speelt er nog meer? Het is wel interessant in haar situatie. Dus,
ja, zeker.
Ja, en het is natuurlijk, ja, maar ja, goed, daar kunnen we een hele discussie over, of een hele filosofische weg in slaan. Ja, ik ging heel erg aan op wat jij zei over van stel, we zouden de maatschappij zo inrichten dat je hecht aan één ouder. Of er dan niet iets uiteindelijk bij het kind toch zou ontstaan, intern of zo, bepaalde blokkades of dingen die misschien niet helemaal kloppen of stromen, puur omdat je toch een andere ouder mist. En ik zat van, ja, denk ik dat omdat dus inderdaad de twee-oudersysteem wat we gewoon hebben, hier de standaard is. Vanuit systemisch is dat natuurlijk heel erg belangrijk. Maar je zou natuurlijk ook dus op die relaties van, ja, stel, wij zouden, ik zeg maar wat, polyamorie als standaard hebben. Of er dan niet op een gegeven moment dus ook iets gaat gebeuren in relaties waarin mensen misschien toch juist weer naar één partner worden getrokken. Maar ja, ik weet het niet. Nou, dat is een hele.
Als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen nichtje kijk, die is nu 4 jaar oud.
Polyamoreus ook, of niet?
Don't take it there, sir. nee, ik ben even getriggerd, maar is goed. Nee,
ik had echt in die tijd, joh, ook veel relaties. Kleuterklas.
Ja, maar jouw voorbeeld was James Bond.
Dus ja, ik was echt goed met de dames.
Maar mijn nichtje.
Die
is ook gewoon gehecht aan mijn ouders, die minimaal 1 keer per week op haar passen, een hele dag. En maar ook al vaker haar zien. En daar heeft ze gewoon echt een hele sterke hechtingsband mee ontwikkeld. Ik zelf heb dat niet gehad met mijn opa en oma. Ik had gewoon 2 verzorgers, mijn ouders en niemand daarnaast aan wie ik zo. Nou, dat is niet waar. Ik had ook nog wel een oppas. Maar dus ik zie, als ik gewoon zie hoe zij met mijn opa en oma omgaan, dan ook met mij en mijn vriendin. Wij zien er minder vaak dan mijn ouders daar zien. Maar ja, dat is overduidelijk dat er heel veel hechting is, heel veel liefde is. Ik denk dat de omstandigheden dus laten zien van, oh ja, dat is wel degelijk heel goed mogelijk. Dat zie je natuurlijk vaak. Maar het kan ook zijn dat iemand opgroeit in een eenouder gezin, dat er niet veel familieleden of andere mensen in het beeld zijn, en dat het gewoon één.
Ik denk dat het ook heel erg aan omstandigheden ligt. Hoe gaat het? Hoe is de dynamiek daarin? Is het liefdevol? Want het kan natuurlijk ook zijn dat er zorg overgenomen wordt door een broer of een zus voor het kind. Dus dat het kind meerdere verzorgers heeft dan de ouders. En wat betekent dan de afwezigheid van de ouder daarin en de rol van de nieuwe verzorger en wat draagt die daarin dan? Dus als dat vooral vanuit liefde is, en want er zijn ook gewoon stammen die met z'n allen zorgen voor de kinderen die geboren worden. En dus ik denk dat het vooral gaat om de veiligheid die je daarin ervaart en de liefde en de basisbehoeftes die erin voldaan worden. En dat een moeder, de een moeder heeft ook een iets meer moederrol, om het zo maar te noemen, dan de ander. De ander kan misschien meer zakenvrouw zijn. Heeft de vader misschien een meer zorgende rol binnen het gezin. Dus het is heel erg, ik denk dat de dynamiek daarin heel erg bepalend is. Want in een dysfunctioneel gezin, wat ik zelf heb ervaren, zie ik ook dat die taken anders plaats hebben gevonden dan dat daadwerkelijk vanuit het familiesysteem zou moeten zijn. Mm-hmm. Maar daar zit ook een stukje pijn achter, omdat er bepaalde taken niet opgepakt zijn door de ouder. Dus, maar ik denk, als we allemaal even zorgdragend waren geweest, dat dat een hele andere dynamiek was geweest.
Ja, en als je dan naar romantische relaties had, dan denk ik dat het er vooral gewoon om gaat, oké, wat wil je zelf? En wat werkt letterlijk voor jou? Want het zou kunnen dat je beide zou kunnen hebben. Dat je zowel polyamoreus zou kunnen zijn als monogaam. Dat beide voor jou zou kunnen werken. En dat dus dat het opties zijn. Maar dat je uiteindelijk goed voor jezelf moet weten. Wat werkt voor mij? Wat is de visie die ik voor mijn leven heb? Wat maakt me gewoon gelukkig? Misschien zijn beide paden even gelukkigmakend. Maar is het ene, gewoon ook door hoe mijn leven is gelopen, het pad waar ik al meer in geïnvesteerd ben, en dat is wat ik soort van verder ga bewandelen en wat gewoon goed is, zonder dat het andere pad me meer of minder gelukkig zou maken. Misschien maakt het me even gelukkig, maar doet het er niet zoveel toe. En ja, oké, ik ben verliefd op één partner, of ik ben op twee partners verliefd. Whatever works, works. Ja.
Ja.
Nou, en dan gaan we naar nog eens even een mooie vraag. Kun je onvoorwaardelijk van iemand houden en je eigen grenzen respecteren? Van Anouk. Zoals ik aan het begin van de podcast al zei, we hebben nog een speciale aankondiging. Afgelopen maanden hebben we namelijk achter de schermen gewerkt aan een enorme update voor ons Leven en Liefde programma om het nog efficiënter en nog beter te maken. Waardoor we nu resultaten bij onze deelnemers weten te behalen die zelfs onze eigen verwachtingen overtroffen. En waardoor ik nu ook met zekerheid durf te zeggen dat er een hele grote kans is dat we ook jou met thema's zoals bindingsangst, verlatingsangst of liefdestrauma's kunnen helpen. Ik hou een kleine slag om de arm, omdat in sommige gevallen er echt eerst nog wat traumatherapie nodig is. Maar wanneer jij merkt dat je je leven op zich aardig op de rit hebt, of misschien hartstikke gelukkig bent met je leven, maar dat je specifiek in het daten, in relaties, in de liefde nog steeds vastloopt, dan kunnen we je daar nu gigantisch goed mee helpen. Dus mocht jij willen weten of het programma Leven in Liefde ook bij jou past, of hoe we je dan vanuit Mannenbrein precies gaan helpen, vraag dan een gratis groeigesprek aan. Dat is met mij of met iemand van mijn team, zodat we jouw liefdesblauwdruk in kaart brengen, jouw patronen, jouw problemen, en vanuit daar gaan kijken hoe we je het beste kunnen helpen en of Leven in Liefde bij je past. Via de link in de beschrijving vind je meer informatie. En als je nog vragen hebt, kun je ons ook altijd mailen op matthijs@mannenbrein.nl. Voor nu, snel verder met de podcast.
Oh, wat een vraag. En dan is het ook van, ja, wat is nou eigenlijk onvoorwaardelijk? Hè? En hou je ooit echt onvoorwaardelijk van iemand? Dat is...
Ja, onvoorwaardelijkheid zit natuurlijk ook in de diepte die je zelf kan ervaren en voelen binnen jezelf. En ze noemt wel een heel mooi stukje grenzen erbij. Hè? Dus niet van iemand slaat me in elkaar hè? En ja. Ik vind dat maar, ik laat dat maar gebeuren.
Ik denk dat het goed is. En dit, het is een hele mooie vraag die we ook wel vaker krijgen. Ja. Om liefde en grenzen los van elkaar te zien. Als in, je kunt onvoorwaardelijk van iemand houden. Wat betekent dat je die persoon voor de rest van je leven liefde blijft toewensen. En toch een grens trekken dat het niet de juiste persoon is voor jou. En dat heeft niet zoveel te maken met de liefde die je voor die persoon hebt. Maar meer, als je dan weer kijkt naar zo'n levensverhaal, neemt iemand verantwoordelijkheid over zijn of haar acties? Passen jullie relatievisies bij elkaar? Hoe zit dat? En als dat niet matcht, dan kun je nog steeds met heel je hart van iemand houden. En dan kunnen ze een heel mooi liefdesverhaal, maar het gaat geen levensverhaal zijn. En ik denk dat het hetzelfde is in hele pijnlijke situaties waarbij je bijvoorbeeld een kind hebt die of zwaar verslaafd is of echt, ik ken dit soort verhalen, ook wel van mensen die we gecoacht hebben, waarbij het kind op een gegeven moment zo erg een gevaar wordt voor de andere kinderen, bijvoorbeeld binnen het gezin, dat je als ouders grenzen moet gaan stellen. En misschien een huisplaatsing of wat het ook is. En dat zijn hele zware, moeilijke dingen om te doen, waarbij je nog steeds onvoorwaardelijk van iemand kunt houden en in je hart altijd een plek voor die persoon hebt, maar wel grenzen moet stellen. En dat is hetzelfde. En een vriend van me, die heeft het in zijn relatie ervaren, waarbij zijn ex, ja, ze hadden een relatie. Zij was onbedoeld zwanger geraakt. En die relatie liep al niet lekker. En ze hadden zoiets van, gaan dit eigenlijk beëindigen. Alleen ja, toen was ze zwanger, goed over gepraat, wilde het kind houden. Oké, dan gaan we dit wel echt een kans geven en proberen. Is uiteindelijk helaas niets geworden. Zijn uit elkaar gegaan. En daar is heel veel ruzie gekomen. En wat ik heel mooi vond tegen mij zei, is, ja, ondanks dat ik grenzen moet stellen en op een bepaalde manier met haar moet communiceren, probeer ik wel in mijn hart in ieder geval een plek voor haar te houden, want het is de moeder van mijn kind. En als ik een wrok ga koesteren tegen haar, gaat dat, ja, bewust of onbewust doorcijpelen in de spanning die ons kind gaat voelen. En wellicht zelfs het beeld van dat kind beïnvloeden van mij of van mijn partner. En dat is niet wat ik wil. Dus die twee dingen, ik kan me voorstellen dat voor veel mensen dat als één aanvoelt. Van oké, als je van iemand houdt, ja, dan kun je moeilijk grenzen stellen. Want dan zou dat de liefde wellicht tekort doen. Maar ik denk dat die twee dingen dus van elkaar, los van elkaar gezien kunnen worden. En dat je onvoorwaardelijk van iemand kan houden en toch grenzen kunt stellen.
Ja, en hier is dus eigenlijk ook een soort implicatie in hoe hij dat dan vertelde. Van, ja, dus, nou ja, die andere optie van, als ik wrok naar haar zou koesteren. Maar stel, hij zou wrok naar haar koesteren, kunnen we misschien alsnog wel het punt maken dat hij alsnog van haar houdt. Snap je? Een soort van, dus Wanneer hou je helemaal niet van iemand, zeg maar. Dat is ook, wanneer is er echt geen liefde voor iemand? En dan hangt het ook natuurlijk af wat voor soort liefde je bedoelt. Ik zou in ieder geval, ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar vanuit mijn eigen perspectief best kunnen zeggen van, nou, ik kan eigenlijk van ieder mens wel houden in de zin van, ik zie het mens zijn van ieder mens. Zelfs de meest verschrikkelijke terrorist of wat dan ook. Soort van, ik zie, oké, dat is ook ooit een baby geweest. En het is een mens, net zoals ik. Dus daarin voel ik een bepaalde verbinding. En zou je dat liefde kunnen noemen? I guess so. Maar een soort van, ik hoef niet mijn leven te delen met zo iemand.
Ja.
Weet je, dus...
Ja.
Nou, het zijn vragen het die zijn we aan het denken zetten, hoor, vandaag. Ja, goeie vraag.
Ja, maar ook...
Dat allemaal uit een Instagram-verhaal.
Ja, ongelooflijk. Ja. Instagram, er komt toch wat vandaan. Ja. Sorry, Kel, dat is het.
Nee, dat is okay. Ja. Nee, ik zat zo, terwijl jullie lekker aan het praten waren, ook wat verder te denken. Want het stukje onvoorwaardelijk. Ik denk dat er ook een bepaalde eigen, ja, stuk zelfliefde voor nodig is. Maar ook het de ander niet nodig hebben. Het onvoorwaardelijke daarin. Dus dat je jezelf kan dragen, inderdaad. Maar wat er natuurlijk is als je een relatie aangaat. Jullie kennen datingsfase. Nou, het loopt lekker. En je besluit uiteindelijk dan echt een relatie met elkaar aan te gaan. En daarin kan je onvoorwaardelijke liefde voelen naar die persoon. En jouw liefdesblauwdruk matchen met die van de ander. De omstandigheden en de voorwaarden en de situatie waarin je op dat moment voor elkaar kiest, kan natuurlijk ook over de jaren veranderen. Want zoals mensen die gaan trouwen en die zeggen voor altijd en for better or worse, sickness and health. Dat verandert, dat kan veranderen. En hoe onvoorwaardelijk is het dan, het stukje als iemand bijvoorbeeld heel erg ziek gaat worden? En die heeft bijvoorbeeld heel veel zorg nodig. En je houdt heel veel van die persoon, even goed nog. Maar op dat moment krijg je natuurlijk een bepaald... Ja, je krijgt gewoon een andere rol binnen de relatie als iemand heel erg ziek zou worden daarin. En als je dan een soort van mantelzorg krijgt in dat stukje, dan komt er een andere situatie waarin je heel veel liefde voor die persoon kan hebben nog als persoon zijnde. En maar wat doe je ook met jouw eigen behoeften daarin? Want stel, diegene kan niet meer ook de leuke dingen doen. Het bestaat alleen maar uit zorgen en dragen en verzorgen. Hoe onvoorwaardelijk is de liefde dan? En wat doe je dan op dat moment? Blijf je bij diegene? Zorg je ervoor dat er hulp in huis komt om diegene te helpen? Wat doe je met je eigen, met het seksuele stuk ook? Neem je iemand anders, hè, waar je dan plezier mee hebt. Stel je voor, diegene kan echt niks meer. Hè,
er vallen bepaalde eigenschappen die de relatie in zijn totaliteit iets supermoois en leuks en innoverends maakten, vallen weg. En de vraag is dan, zou liefde er onvoorwaardelijke liefde betekenen dat je dan genoegen neemt met dat allemaal wegvalt? Of
ja, hoe onvoorwaardelijk is onvoorwaardelijk dan?
Ja.
Ja, je komt ook toch ook alweer op een definitieprobleem natuurlijk uit. En nog steeds precies wat Matthijs ook eerder zei, van in zo'n situatie kan je nog steeds wel heel veel liefde voor die persoon voelen. Maar ja, misschien inderdaad niet meer, ik zeg maar wat, op dat je nog seksueel aangetrokken voelt of dat soort dingen.
Ja. Ja, wat wij natuurlijk veel, waarom wij deze vraag krijgen, dat wat daarachter zit, is meestal een onbereikbare man. Mm-hmm. Waar ze dan van houden en die niet het relatiepad met ze wil bewandelen, maar waar ze wel een soort van onvoorwaardelijke liefde voor voelen en zichzelf daarin op de reservebank zetten en gaan zitten wachten tot hij een keer wel besluit voor hen te kiezen. En dat is wat wij vaak krijgen vanuit het stukje onvoorwaardelijkheid. Dus daarin wil je heel goed distinctie maken tussen inderdaad wat jij vertelt van is het een liefdesverhaal of is het een levensverhaal? Want dan nog, al zou je echt van die persoon houden, zorg wel voor jezelf dat je ook je leven gaat leiden en niet in afwachting blijft van de ander. En neem die onvoorwaardelijkheid mee, maar zorg wel voor jezelf dat je toch in de toekomst een leuke relatie met iemand anders dan kan opbouwen. Wat is de onvoorwaardelijkheid in met relatie of als je in een relatie zit? Dat is natuurlijk ook een verschil.
Ja, en er speelt daarbij zoveel projectie dat, ik heb nu een man ontmoet en het gaat niet lekker in de liefde en ik voel me
misschien eenzaam, of ik voel me niet eenzaam, maar ik heb het gevoel dat ik een relatie moet hebben om een soort van compleet te zijn, of om echt optimaal gelukkig te zijn, of te voldoen aan het maatschappelijke plaatje en niet die persoon te zijn die het niet lukt. Wat het ook is wat er allemaal achter kan zitten. Ja. En er kan ook een klein tekort zijn in bepaalde basisbehoeften die je in de directe relatie met jezelf ervaart, waardoor je dan vanuit die projectie die man ziet als, oké, hij gaat de oplossing zijn voor dit hele stuk wat ik in mezelf niet kan ervaren of wil ervaren. En wat is die onvoorwaardelijke liefde dan? Is dat dan echt liefde die je voor die persoon voelt? Of is het de belofte die persoon in zichzelf meedraagt, of eigenlijk de situatie om die hele persoon met in zich meedraagt, dat dit het moment gaat zijn dat jij je eindelijk goed genoeg voelt, gelukkig voelt, compleet voelt, kan rusten en noem maar op.
Een projectie ook gewoon.
Ja. Wat een complete projectie is. En meestal komt er vanuit die hoek ook zo'n vraag van ja, hij draagt die belofte in zich mee dat ik dan eindelijk me goed kan voelen. Maar dat zijn ook bepaalde dingen die ik niet zo fijn vind. Maar moet ik dat dan maar door de vingers zien? Moet ik dat dan maar opofferen in mijn leven als het ware, zodat ik in ieder geval de emoties die hij me wel geeft kan ervaren? Want zonder hem heb ik dat niet. Mm. Ja, en dan is het niet iets wat gaat over liefde en vertrouwen, maar dan is het iets wat is gebaseerd op angst in plaats van een echte rustige, kalme liefde van hey, ik ben al gelukkig in mezelf, ik voel me, ik ben al heel, ik ben al compleet, ik voldoe aan het plaatje van hoe ik mijn leven wil leiden. En hij is iemand met wie ik in de dynamiek samen met hem nog veel meer mooie dingen kan ervaren, een heel mooi leven kan opbouwen, maar ik heb dat niet nodig voor wat dan ook. En dan heb je een keuze. En dan kom je eigenlijk ook weer een beetje op het stuk van, oké, je kan agressief zijn, maar je kiest ervoor om vriendelijk te zijn. Dus, weet je, als je iets niet nodig hebt en je hebt een soort van keuzes erin, dan is het ook veel meer onvoorwaardelijk in plaats van eigenlijk een beetje voorwaardelijke liefde. Namelijk, ja, ik voel iets niet en ik heb jou nodig om dit te kunnen ervaren. Hey, dus ik denk inderdaad wat je terecht zegt, Kelly, als mensen deze vraag stellen, het is natuurlijk interessant om hem vanuit een soort filosofisch standpunt te benaderen van oké, wat is onvoorwaardelijke liefde en daar allerlei situaties bij te pakken. Maar het gaat uiteindelijk altijd om, dat stukje grenzen erbij. Op wat voor manier speelt dit heel pragmatisch en praktisch gezien een rol in jouw leven? En dan komen we meestal op die thema's van oké, hoe ziet je liefdesblauwdruk eruit? Zit je inderdaad in zo'n projectie? Leef je inderdaad een beetje eigenlijk in angst in de date en in relaties? Want dan is dat het stuk waar je op wil focussen. En dan zul je merken dat vragen over de liefde eigenlijk veel simpeler worden. En dat je dat gewoon best wel goed gaat aanvoelen, omdat je meer helderheid hebt.
Ja, en dan ook dat het stukje grenzen aangeven eigenlijk een soort van normaal in jezelf is. Dat je daar niet zo bewust over nadenkt, maar omdat je in jezelf staat, eigen waarde voelt en gewoon voelt voor jou wat goed is, hoe je behandeld wilt worden, om het zomaar te noemen. Dus dan gaat dat automatisch vanuit de bron in jezelf.
Wat me brengt bij de volgende vraag die er mooi op aansluit. Die is van Femke en dat is, hoe maak even een lekker praktische vraag.
Praktische vraag, dat kan ook.
Hoe maak je irritaties bespreekbaar in je relatie?
Daar hebben we de moeilijke gesprekken voor.
Dat is zo mooi, hè? Ik had het hier laatst ook met een vriend van mij over. En dan kwamen we op zo'n mooi gezegde van, ja, de vraag stellen is hem beantwoorden. En dat geldt hier ook. Dus hoe maak je irritaties bespreekbaar? Het is van, ja, het is uiteindelijk, je hebt iets uit te spreken. En dat is denk ik een soort van wat mensen dus ook heel erg lastig vinden. Van, oh ja, maar kan ik dat wel doen? En doe ik het wel op de juiste manier? En dan bijvoorbeeld ook bij de liefdeskrachtworkshops geven we daar ook bepaalde kaders voor. En ik kan ook wel een aantal van die stappen noemen die dan ook wel helpen als een soort van zijwieltjes of houvast. Alleen uiteindelijk gaat het ook gewoon om, ja, de verbinding opzoeken met de ander en het ook gewoon echt zeggen eigenlijk ook waar het op staat. En dat is denk ik voor mensen zo'n grote stap. Dat ze daardoor dus ook niet durven of maar uit de weg gaan of inslikken of wat dan ook. Maar zou ik het gewoon doen?
Ja, het stukje irritatie is natuurlijk al een bron, hè, waar het dan van uitkomt dat je wilt gaan communiceren. Dus dan zeg je het van, ik voel de irritatie, dus van daaruit ga ik het communiceren. Maar je kan ook dat inchecken bij jezelf, voelen dat er een irritatie is, maar het gesprek aangaan vanuit een punt waarin je samen wil komen, waarin je iets gaat delen. Dus de gedachte over moeilijke gesprekken aangaan is moeilijk en vervelend, is vaak wat erachter zit, terwijl ook een gedachte kan zijn en een hele helpende gedachte is van ik vind dit moeilijk, maar ik ga het aan, zodat het voor ons beide beter gaat voelen.
Juist.
Dus in hoeverre is de irritatie dan de leider in het gesprek, is natuurlijk iets heel moois om sowieso gevoelsmatig eerst te gaan inchecken bij jezelf. Waar ontstaat die irritatie uit en wat is de situatie dan ook?
Ja, dat is waar, dat is dus ook waar het over gaat met, hè? Dus in verbinding uiteindelijk iets uitspreken. Het gaat inderdaad in de eerste plaats om verbinding met jezelf. En wat betekent dat in dit geval? Van oké, je kan voelen dat er iets wordt geraakt in jou, maar dan ben je het dus eigenlijk al heel bewust aan het voelen of misschien aan het observeren. Dus dan kan je er ook wat mee doen. In plaats van dat jij de irritatie bent. Op het moment dat je de irritatie bent en zo wordt overgenomen door de irritatie, en dan krijg je situaties waarin je het gaat uitstorten over mensen. Of
ja, dus je bent als zorgdrager voor je eigen gevoel.
Precies. En dan, en goed, en dat kan je dus bij jezelf herkennen. Van oké, nou, en er is iets dat nu in mij wordt geraakt. Of er is nu een bepaalde irritatie. En eigenlijk, bijna eigenlijk als je het op deze manier kan zeggen. Van nee, ik merk dat er iets in mij wordt geraakt. En dat wil ik met je bespreken. Dan zit er al veel meer verbinding in. Omdat jij in eerste instantie verbonden bent met jezelf. En vanuit daar precies wat jij net zei, Kel, ook vanuit een uitnodiging komt naar de andere persoon om dit ook in verbinding te bespreken met de intentie van hey, ik wil dit uitspreken zodat het ook iets in de verbinding tussen ons twee op kan klaren of zelfs kan verbeteren. In plaats van geïdentificeerd met de irritatie en ik wil het gewoon even op je uitstorten, want daar wordt niemand beter van. Tenminste, het voelt misschien even lekker om dat te doen, maar vervolgens, ja, weet je wel, dat kan de relatie ook echt schaden.
Ja, en het feit dat het al een irritatiepunt is, betekent al dat ergens nog niet gesignaleerd is dat daar iets zat. Hè? Er kan voorbij aan zijn gegaan, dus misschien ben je een beetje voorbij gegaan aan jezelf. Of wist je misschien niet hoe je het moest brengen. Dus het is heel mooi om, dus doordat je de verbinding met jezelf aan blijft gaan en in blijft checken in dat stuk, zal je ook minder tot een heel groot irritatiepunt gaan komen waarin je dingen eerder bespreekbaar maakt, wat het ook weer een stukje makkelijker maakt.
Ja, en het wordt inderdaad in sommige gevallen soms zelf ook een onderzoek bijna. Hè? Dus in de zin van, je voelt bij jezelf dat iets wordt geraakt. Misschien ga je bij jezelf ook te raden van, hey, ik merk het op in mezelf, wat wordt hier eigenlijk nou precies geraakt? En misschien kan je er niet eens zo goed op komen, zeg maar. Of is het gewoon een gevoel of iets van, ja, de ander heeft misschien iets gedaan, maar je weet het niet precies. Maar dan op die manier dat eigenlijk ook al zeggen van, nee, en ik weet eigenlijk niet eens precies wat er wordt geraakt. Yeah. Maar dit was de situatie en kunnen we daar even over praten. Kan dat al helpen om met z'n tweeën al eigenlijk tot een inzicht te komen. Niet alleen over waar het dan precies over ging, maar ook, nou ja, dus ook inderdaad meer zelfinzicht en uiteindelijk dat kunnen herkennen bij jezelf en daarin ook iets kunnen leren.
Ik hoor jullie twee dingen benoemen. Eentje is goed inchecken bij jezelf, het zelfonderzoek. Wat is je intentie, hoor ik heel erg. Vanuit wat voor helpende gedachten of juist niet helpende gedachten ga je dat gesprek aan? Doe je het echt vanuit een intentie van oké, ik doe dit zodat de relatie tussen ons kan groeien. En dit hoort er gewoon bij. Dus het kan iets heel moois zijn in plaats van oh shit, nu moet ik dit gaan doen. En dat gaat sowieso heel veel ellende opleveren. Er is een stukje vaardigheid, wat we ook tijdens de Liefdeskrachtworkshop bespreken van hoe oké, zijn er bepaalde bewoordingen, stappen die je kunt ondernemen, zodat je wel rekening houdt met de manier waarop je zo'n boodschap brengt, waar ook zeker heel veel waarde in zit. En het stuk natuurlijk gewoon je eigen grenzen kennen, je eigen behoeften kennen, goed in kunnen checken bij jezelf, met je eigen spanningen om kunnen gaan. Nou, dat zijn hele mooie dingen. En ik denk zelfs dan, ja, we zijn wel mensen, je zal wel 100% nog steeds af en toe ook iets zeggen dat je denkt, nou, dat was zeker niet vanuit de juiste intentie. Dat was niet volgens de plannen, de stappen die ik geleerd heb.
Niet volgens het boekje.
Ja, en ik heb nou eigenlijk ook niet helemaal door waarom ik misschien op deze manier heb gereageerd. En ik stond zeker niet in contact met mezelf. En dat hoort erbij. En ik denk dat een belangrijk kenmerk van een gezonde relatie is dat op de korte termijn tot escalatie kan komen. En dat gemoederen hoog op kunnen lopen. Maar dat er daarna altijd een verzoening is en soms kan zoiets vaker voorkomen, maar dat op een gegeven moment wel dat beide partners iets hebben van oké, je moet er wel echt iets in gaan vinden om te kijken of we dit kunnen verminderen. En soms gaat het dan een periode goed en dan kan het weer eventjes gebeuren en dat is dan misschien een reminder. En ik denk dat dat soort dingen er ook bij horen. En dat een belangrijk kenmerk is van een gezonde relatie. Is dat die verzoening na zo'n moment vanuit beide partners kan komen. En dat niet altijd dezelfde partner is die daarmee begint. Ja. Maar dat partners ook hun excuses kunnen aanbieden. Zelfreflectief zijn. En misschien dan nog steeds niet eens zijn over waar het in essentie over ging. Het onderwerp, het bordje dat op de aanrecht stond, whatever. Maar wel kunnen inzien van, hey, uit liefde voor elkaar willen we in ieder geval kijken naar ons gedrag en hoe we dit bespreekbaar maken en hoe we met dit soort conflicten omgaan. En ik denk dat dat wel echt een kenmerk is ook van een levensverhaal, dat beide partners bereid zijn om die stap te nemen. Want als je die stap niet wil nemen, ja, dan ga je inderdaad op een gegeven moment dingen niet meer bespreekbaar maken of het wordt constant ruzie. En dat zijn wel de situaties, als je ook kijkt naar onderzoek van Gottman, een bekende relatietherapeut, een onderzoeker die gekeken heeft naar wat voor relaties stand houden en welke niet. Dan is die kleine momenten van verzoening na een ruzie, maar ook dit soort gesprekken kunnen voeren, vaak wel een belangrijk onderdeel van een relatie die ook stand houdt op de lange termijn.
Ja, die bepalen ook uiteindelijk de relatie. En het stukje veiligheid ook, wat er is om het te delen.
Ja.
Het hoeft niet een kant-en-klaar verhaal te zijn. Inderdaad, je hoeft niet eens, ook al kan je het niet precies benoemen, maar gewoon eens beginnen met het delen van het gevoel wat er is. En misschien wil je het dan ook weer even loslaten en komen de antwoorden later en dan pak je het dan weer op. Maar wel dat en als de ander zich dan daar zorgen over maakt, van wat speelt er dan, dat dat toch ook weer even uitgesproken wordt van ja. En dat je daarin ook heel erg je partner juist kan helpen om diegene de ruimte te geven. Dat heeft ook dan weer te maken met je eigen zekerheid of onzekerheid. Dat je de ander daar de ruimte in kan geven. En ook een stukje van het vermogen om in te leven in de ander.
Mm-hmm.
Dus het aanhoren en het luisteren en het delen is al iets heel moois.
Ja.
Geven we die stappen nog mee of houden we dat liefdeskracht exclusief?
We hoeven het niet exclusief te houden, maar we hebben wel content volgens mij waar mensen die in terug kunnen vinden. Ik zal nog wel een video... Een
linkje delen of zo.
Op YouTube iets. In ieder geval een linkje
artikel
delen.
Artikel hebben we volgens mij er ook van, nog of niet?
Ja, en aan alle luisteraars natuurlijk sowieso de uitnodiging om eens op een liefdeskracht workshop te komen, waarin we al die kanten die we zojuist besproken hebben, het goed inchecken bij jezelf, wanneer er een trigger is. Weten hoe je een grens kan aangeven, waarbij je dus rustig kan blijven en gecheckt met jezelf, maar ook gewoon de vaardigheidskant van de bewoordingen die je eraan geeft, hoe je dat uitspreekt, een moeilijk gesprek aangaat. Dat is iets wat we tijdens de Liefdeskrachtworkshop aan mensen leren.
En het is ook niet makkelijk.
Nee.
Het is ook niet altijd makkelijk, dus het is oké dat je dat moeilijk vindt.
Zeker, ja, absoluut. Nou, beginnen we, eindigen gewoon even met een hele simpele vraag. Makkelijk antwoord ook hierop. En dat is, hoe ga je om met onzekerheden tijdens het daten? Vraag van Sanne.
Oh ja, het is wel inderdaad een...
Welke onzekerheden, denk ik dan?
Ik wilde net zeggen, de vraag is gelukkig ook niet zo breed.
Daarom.
Dus ja.
We hadden het net nog over het versieren en het verleiden tijdens het daten, toch? Dat...
Hadden we het daarover?
Vrouwen laten we gewoon flashen en mannen moenen en zo.
Oh,
en
zo. Oh ja, 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 ja. Nou, wil je daar iets over delen? Beter als jij dat doet, denk ik. Ja.
Ja, kijk, onzekerheden die we natuurlijk veel bij ons krijgen, is dat mensen onzeker zijn of ze leuk genoeg zijn, of het goed zit tussen hen en die man, wat meestal weer op neerkomt, of je het zelf ook waard vindt. Wat je ervaringen uit het verleden zijn, waardoor je misschien achterdochtig bent, bang dat het niks wordt, of wat dingen ook zijn. En dat zijn natuurlijk de dingen waar mensen meestal bedoelen tijdens met onzekerheden die ze ervaren tijdens het daten.
Ja.
Dus ja, lossen jullie dit even op alsjeblieft. Hoe ga je hiermee om?
Dit is eigenlijk ook weer een geval van de vraag stellen is en beantwoorden. Hè? Dus de vraag is toch letterlijk, hoe bespreek ik onzekerheden?
Nee, hoe ga je om met onzekerheden tijdens het daten?
Nou ja, goed, ja.
Lekker op te letten, jij.
Letten, ja. Ik word hier helemaal onzeker van dus. En wat
hoe
ik
ga
dus
je daar
doe,
nou mee om?
Nou ja, wat ik dus doe is dat ik voel die onzekerheid dus in mezelf. Nou, ik word hier een beetje onzeker van. En dat deel ik nu ook dus met jullie.
Yeah.
En eigenlijk alleen
maar moeten wij nu genadeloos afstraffen.
Ja, precies. Nou, het delen met jullie geeft mij in ieder geval al een prettig gevoel.
Ja, maar mij helemaal niet.
Nee, ik wilde dus net zeggen, jullie super warme en welkome reactie op het delen bij mij maakt het eigenlijk wel dat ik er helemaal niet meer mee zit.
Ja, ja, delen dat is wel een mooi punt wat je benoemt, Laurens. Want ja, in het daten wil je ook kijken en aanvoelen hoeveel je ook wilt delen met de persoon. Dus waarin ben je onzeker? Is het een stukje vaardigheid? Is het een stukje waardigheid? Weet je niet zo goed hoe je leuke gesprekken moet voeren? Ben je stil? Voel je het wel, maar durf je het niet? Een stukje onzekerheid uit, ik ben niet goed genoeg? Of hoe sta je er dan in? Dus het is heel spannend, iets kwetsbaars daten. Dus het is logisch dat er ook bepaalde onzekerheden spelen. Dat is ook een normaal stuk. Anders ben je helemaal niet normaal, maar even los van wat dan normaal is. Maar het hoort erbij, het hoort bij het proces daten. Het is heel erg aftasten en het ligt er ook aan hoe je date. Ken je die persoon al of niet? Ontmoet je iemand voor het eerst? Wat weet je soms nou van die persoon? Helemaal niks.
Ja. Ja. Kijk, het daten is per definitie onzeker. Anders zou het geen daten zijn, maar bij wijze van spreken een uithuwelijking. Waar je al van weet, oké, wij gaan nu met elkaar een relatie starten. Date is per definitie van, hey, wij gaan nu samen onderzoeken, als je tenminste beide die intentie hebt, of dat het een relatie kan worden, of we dat levensverhaal kunnen schrijven. En de grote vraag is niet zozeer of daar onzekerheden in zitten, maar meer, wat voor onzekerheden neem je daarin mee? In hoeverre nemen ze je over? Want als je in ieder geval binnen jezelf het gevoel hebt van, ja, wat er ook gebeurt tijdens het daten met deze specifieke man of vrouw, ik ga oké zijn. Het zou mooi zijn als dit werkt. Dat is hartstikke leuk, maar wat de uitkomst ook gaat zijn. Ik ga oké zijn, ik ga gelukkig zijn en ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt. En als je dat fundament in jezelf meedraagt, dan zou je nog steeds onzekerheden ervaren in het daten, maar ze zijn allemaal draagbaar. En af en toe zal het iets zijn wat je misschien in de relatie met je date wil uitspreken. Bijvoorbeeld een mooi voorbeeld dat iemand uit leven, een liefde die merkte dat een man gewoon af en toe, ja, een beetje chaotisch was hij heeft de ADHD, maar ook in zijn appen wat chaotisch kon zijn. Wat ook zou kunnen betekenen dat hij dus soms lang met een reply wacht. Terwijl zij het zoiets heeft van, ja, ik vind het wel fijn als je niet 2 dagen bij wijze van spreken niks stuurde of wat dan ook. En dat heeft ze gewoon aangekaart. En bij hem was het letterlijk, was hij op een conferentie en dan had hij iets van, ja, ze snappen dat ik hier druk ben en dan vergat hij het weer en noem maar op. Nu, dat is een stukje waar hij natuurlijk wel verantwoordelijkheid over moet pakken. Zou je kunnen zeggen van, oké, 2 dagen is ook wel heel erg lang. En daar moet je een soort van middenweg in gaan vinden, die voor beide werkt. Maar in ieder geval dat aangeven en het feit dat je daar onzeker over bent, ik denk dat dat heel normaal is. Want dat hoort wel een beetje bij zo'n situatie. Maar dat je het dan bespreekbaar durft te maken, dat duidt erop dat je in jezelf in ieder geval de waardigheid voelt van, ja, ik doe ertoe, mijn wensen doen ertoe. Wat niet betekent dat ik daar een eis van maak dat iemand dat moet doen. Maar ik maak wel mijn wensen kenbaar. En dan ga ik samen kijken, hoe zit dat? Nou, die man, die had zoiets van, ja, ik begrijp dat eigenlijk wel. Ja, ik heb dat nooit gedaan. Hij belt liever. Dus het is niet alsof hij geen, en hij kwam ook wel gewoon mijn date voorstellen. Het is niet alsof hij een soort van het situatiepad bewandelde in plaats van het relatiepad. Maar het was voor hem wel iets dat hij dacht, oké, hier kan ik meer rekening mee houden, hier kan ik in groeien. En daar heeft hij ook verbeteringen in laten zien. En dat soort onzekerheden zijn gewoon hartstikke mooi om bespreekbaar te maken in de dynamiek tussen jou en de ander. Maar er zijn ook onzekerheden die je wellicht in jezelf meeneemt, zoals, oké, hij is online. Hij stuurt niet iets naar mij. Betekent dit dat hij met anderen aan het chatten is?
Ja.
Kijk, dat zijn dingen dat je, en er zit een nuance aan van, ja, dat zou kunnen. Weet je wat ik bedoel? Dit is ook niet alsof je een soort van blind moet zijn voor signalen dat iemand wellicht niet serieus is. Of als je in een relatie zit die vreemd gaat. Maar wanneer je op dat niveau ermee bezig bent, van, oh, hij is nu online en hij chat niet met mij, is hij met een andere vrouw aan het chatten, dan weet je, oké, dat is echt wel een projectie, een oud verhaal wat zich hier waarschijnlijk aandient. Vooral als het gewoon helemaal goed zit verder. Maar zelfs na 1 of 2 dates en je weet nog niks van hem en je bent op dat niveau ermee bezig, ja, dat is wel een onzekerheid waarvan ik zou zeggen, oké, daar wil je zelf mee aan de slag gaan en wellicht wat situaties uit het verleden verwerken, gaan loslaten, zodat je hier eigenlijk veel rustiger, kalmer in kan staan en niet meer zo erg in die angst zit van, hoe word ik hier niet bedonderd?
Ja, dat is het, hè. Dus dat je ook bij jezelf te raden kan gaan en kan voelen van, oké, en wanneer, hetzelfde als met die irritatie, hè, dus waar we het net over hadden, voel ik de irritatie en bespreek ik dat, of word ik overgenomen door de irritatie? Word ik overgenomen door die angst en onzekerheid zo erg de hele tijd dat ik mezelf verlies? Zelfs al zit het op eigenlijk alle andere vlakken goed. Dan weet je ook, okay, vanuit die bron, dat zegt waarschijnlijk eerder iets over jezelf dan dat het echt over de situatie zegt. Mm-hmm. En dan alsnog is het niet verboden, mag je dat dan niet bespreken? Soms kan het juist dan ook heel fijn zijn om dat ook eerlijk te bespreken. Maar door er ook eerlijk te zeggen van, nee, ja, dit maakt me angst of maakt me onzeker. En ik weet ook dat het niks met jou te maken heeft, maar misschien met X, Y, Z vanuit mijn oude verhaal wat dus getriggerd wordt. Ja. Waardoor je dus weer vervolgens die verbinding krijgt. En ook een mooi voorbeeld hiervan is van een vrouw. Het waren twee verschillende vrouwen. En ze hadden eigenlijk alle twee soort van dezelfde ziekte. Ja, een kwaal eigenlijk. En die zat hen ook in de weg bij het daten. En of tenminste, bij één van die twee vrouwen zat het vooral in de weg. Want zij zei op een gegeven moment ook van ja, hierdoor kan ik eigenlijk geen man aan me binden. Weet je wel? Want ze vinden het veel te zwaar. Of ze vinden het, het is te moeilijk. Of... Nou, en toen hebben we dus gecheckt van oké, en op wat voor manier breng je dat dan? En zij werd helemaal overgenomen erdoor. En door die zwaarte, door die angst, alles wat het een soort van haar gaf. En dat stortte ze als het ware gewoon uit op een man. En ja, dan is het ook logisch dat mensen daar een soort van weerstandsreactie tegen hebben. Mm. Terwijl bij die andere vrouw, die kon het nog steeds benoemen. Die was er net zo eerlijk over eigenlijk. Alleen wel vanuit een soort afstand van, nee, ja, dit is wat er aan de hand is. Nou, ze benoemde ook wat ze zelf daar mee aan het doen is. Wat ze ook nodig heeft van een ander daarin. Vanuit veel meer, volgens mij zei jij het net ook al eerder, Matthijs, draagbaarheid of draagkracht in ieder geval. Het mag er dus nog steeds wel zijn.
Ja, verantwoordelijkheid. Die
verantwoordelijkheid, precies. Ja. Ownership. Van, het is niet van, oh, oké, dat is het nooit. Onzekerheden, het gaat ook over, dus insluiting van alles mag er zijn. Het moet er zelfs zijn. Want als jij het alleen maar aan het wegdrukken bent, dan gaat het sowieso terugkomen. Op wat voor manier dan ook. Waarschijnlijk op een niet leuke manier. Maar als jij het nog steeds kan voelen en kan dragen en wel vanuit verbinding op een kalme, verantwoordelijke manier kan uiten, ja, dan in principe kan je alles dan delen.
Yeah. Ja, in het stukje het er laten zijn is het ook belangrijk om bij jezelf in te checken, hoe denk ik daar dan zelf over dat stuk dat er is, keur ik mezelf daarin af? Of ben ik daarin een goede coach, goede ouder voor mezelf, om daar ook mee om te kunnen gaan? Hey, want als je een bepaald gevoel daarin hebt over jezelf, wat niet heel positief is, ga je ook eigenlijk door de ogen.
Ik zit een beetje te kloten met die ballon. Ja.
En dan keur je jezelf af door de ogen van een ander ook daarin. En daardoor gaan mensen dat al vaak van tevoren delen, om die onzekerheid weg te laten nemen door de ander. Dat die gaat zeggen van, het is niet zo. Of, hè, dus in het, hoe ziet dat er dan uit in de praktijk? Nou, bijvoorbeeld, je hebt bepaalde onzekerheden. Ik vind, misschien is het net kerst geweest, ben je 4 kilo aangekomen.
Word ik zo ontslagen? Dat je denkt, misschien. Hè? Ook een onzekerheid. Dat, laten we die eens even nemen als voorbeeld.
Wat gebeurt er?
Maar
ook. Ook al kan je dat allemaal wel zijn, er kunnen ook momenten zijn dat je gewoon niet helemaal lekker in je vel zit of er speelt iets. En het is allemaal oké. Okay. Maar in het daten zullen die kwetsbaarheden wel belicht worden, omdat je jezelf natuurlijk op een bepaalde manier gaat blootstellen en jezelf op een bepaalde manier zichtbaar maakt naar iemand anders die je niet kent, vanuit een heel kwetsbaar punt waarin je gaat daten en misschien wel iemand leuks gaat ontmoeten en hopelijk, zoals veel dames willen, iets mee op kan bouwen. Dus het is iets heel kwetsbaars al. En daarin is het, als je bijvoorbeeld gaat daten en je spreekt af zo'n eerste keer en je ziet iemand dat je zegt van, oeh, ik heb best wel een beetje spanning. Ik merk dat ik het spannend vind. Dat is heel mooi om dat te delen, want vaak krijg je dan ook terug, ja, ik vond het eigenlijk ook wel spannend. En dat is gewoon, dan voelt het gewoon veilig op dat vlak. Maar om ook te gaan delen dat het kerst is geweest en je anders niet zo dik bent als dat je nu bent en dat je niet wist wat je aan moest doen en dat de hele avond herhaalt, ja, dan is er iets anders in dan de diepere laag aan de hand.
Dan is het ook meer storten in plaats van delen.
Juist. Het komt niet meer vanuit de juiste plek.
Ja.
Gezonde plek.
En het is ook heel vervelend, en niet dat je daarom niet moet doen, maar het is ook heel vervelend om dat in een date aan te horen, al die onzekerheden. Het is oké om het te delen, om te zeggen van, hey, ja, als je spreekt over het leven, hoe dat dan uitziet, dat je zegt van, ja, het zijn bepaalde, ik heb wel bepaalde dingen die ik aan moet pakken. Er zijn bepaalde onzekerheden. Ik kan bijvoorbeeld twijfelen over X, Y, Z. Het is heel mooi om dat ook gewoon te bespreken, maar als dat echt een soort lading wordt, inderdaad van storten en daar een soort van goedkeuring zoeken bij de ander of hulp, ja, dan wordt het iets heel anders. Want dat is niet de rol ook, sowieso niet binnen een relatie, dat je maar continu blijft storten en daar geen verantwoordelijkheid over neemt. Maar het is ook helemaal niet de setting in het begin van het daten. Want dat is iets waar je naartoe gaat groeien in hoe ver je gaat delen. Maar begin je gelijk met heel veel oordeel en ideeën over jezelf daarin, dan vanuit die soort van, dus het gevoel er laten zijn, is mooi te erkennen, maar ook, kan ik mezelf daarin dragen en hoe denk ik daarover? Want delen daarin en het dragen van jezelf gaat ook bepalen of je compatible gaat zijn voor elkaar. Want daarin kan je je eigen stuk zien, dat van de ander. Je kan dat bespreken met elkaar. Er voelt emotionele veiligheid. Maar ook die basis, dat is eigenlijk hoe je verder gaat daten ook. Of dat goed voelt. En dan ook welke verhalen er verder nog komen uit jouw leven. Wat je verder nog gaat delen. Voel je die veiligheid met elkaar? Is er bepaalde compatibiliteit daarin? Dus onzekerheid is oké voor dat je niet weet wat je precies gaat treffen. Maar de onzekerheid binnen jezelf van ik ben misschien niet goed genoeg van, en de negatieve gedachten daarbij en het storten in het daten, dat is iets waar je wat mee wil doen. Dan heb je nog werk aan jezelf te verrichten vanuit compassie en te gaan kijken van wat is precies die onzekerheid binnen het daten en hoe is mijn aandeel daarin en hoe vertaal ik dat naar de ander en wat voor mannen of vrouwen, voor de mannelijke luisteraar, trek ik daarin aan. Dus het zijn wel bepaalde aspecten. Het is een heel groot, breed punt waarin onzekerheden altijd er zijn. In het begin, tijdens het daten, raak je wat verder in het daten, in relaties. Dat is oké, maar wat is je eigen aandeel daarin?
Ja, zeker.
True that.
Dan is het, denk ik, het einde van, ja, podcast.
Van podcast 100. 100. Maar is dit dan het moment? Nou ja, dat ontslag, gaat het nog gebeuren of niet? Daar ben ik dus onzeker over. Hè? Dan kan ik allemaal dingen zo over je uitstorten nu hier.
Dat is het moment dat we de podcast stoppen.
We zullen het nooit weten. Will he return? Ja, James Bond will return. Laurens will return.
Hey! Laurens will return.
Laurens will return, hoppa. Ik voel me in één keer niet meer onzeker. Goed hè, jongens.